Je luistert naar een CCE Podium podcast van Centrum voor Consultatie en Expertise.
Belangrijk was in ieder geval dat het van korte duur was. Maar wat als het veel langer aanhoudt? Hè? Maanden of zelfs jaren? Ik denk dat zij in hun leven meer stress ervaren hebben dan de meeste mensen.
Iedereen kent stress. Soms helpt spanning ons scherp te blijven en het beste uit onszelf te halen. Maar volgens Lex Wijnrocks slaat dat mechanisme om wanneer stress chronisch wordt. Dan verandert een tijdelijk aanpassingsproces in een belasting die steeds dieper ingrijpt in ons denken, voelen en ontwikkelen. Wat gebeurt er in onze hersenen als herstel uitblijft? En waarom zijn juist kwetsbare mensen daar zo gevoelig voor? Luister naar Lex Wijnrocks op CCE Podium. Chronische stress, de vijand van ontwikkeling.
Ik was 10 jaar toen ik op accordeonles zat. En op een gegeven moment vroeg mijn muziekleraar of ik een stuk wilde spelen op de jaarlijkse muziekuitvoering. En eerlijk gezegd had ik daar helemaal geen zin in. Maar ik voelde me door hem onder druk gezet en durfde ook niet zo goed nee te zeggen. Wekenlang was ik aan het oefenen en op een gegeven moment kon ik het stuk ook foutloos uit mijn hoofd spelen, want het moest. Maar naarmate de dag dichterbij kwam, werd ik wel steeds zenuwachtiger. En op de dag zelf, toen liep ik vanuit die coulissen het podium op en zag daar die enorme zaal vol met mensen. Ik was totaal overdonderd. En ik ging op die stoel zitten, daar midden op het podium, zette mijn accordeon op mijn schoot, mijn kin van mijn lep bovenuit en begon te spelen. Maar door die spanning speelde ik 2 keer zo snel als de bedoeling was. En de zaal die hield zijn adem in, want die had ook wel in de gaten dat je zo'n tempo nauwelijks kunt volhouden. En bijna aan het eind ging het dan ook mis. Ik struikelde over een passage en een hele duidelijke "oh" klonk er uit de zaal. En ik stopte. Ik wist gewoon niet hoe ik verder moest. En liep het podium af, beschaamd. Het was een van mijn vroegste stresservaringen. Was dat nou achteraf een negatieve gebeurtenis? Ja, op dat moment zeker wel. Maar heb ik daar later nog last van gehad? Nou, voor zover ik weet niet. Ik denk dat het zelfs een positieve ervaring heeft gehad. Ik heb aan amateurtoneel gedaan. En ik geef al meer dan 25 jaar les. In hoorcollegezalen met 300 of meer studenten. En voel nooit echt hele grote spanning. Net genoeg om scherp te zijn, helder te zijn. Zodat ik mijn verhaal goed kon vertellen. En ook contact kon houden met de zaal. Waarom heb ik daar geen negatieve effecten van ondervonden? Nou, belangrijk was in ieder geval dat die stress van korte duur was. Maar wat als die stress veel langer aanhoudt? En denk maar aan maanden of jaren. Nou, dat heb ik ervaren toen ik met mijn proefschrift bezig was. Op de eerste plaats wilde ik een proefschrift schrijven wat indruk zou maken. En dat kon in mijn ogen alleen maar als het perfect was. Die andere druk had te maken met mijn thuissituatie. Wij woonden al jaren in een door mij half afgebouwd huis. En regelmatig vroegen mijn vrouw en mijn 4 kinderen... "Lex, wanneer is je proefschrift nou klaar?" Want zij wilden ook een huis met dakgrootte en zonder kale binnenmuren. En dan zei ik, "nog even." Om me vervolgens weer wekenlang terug te trekken in mijn studeerkamer. En die aanhoudende spanning zorgde ervoor dat ik mij steeds meer terugtrok, prikkelbaar werd, niks meer kon verdragen en mijn emoties vlak werden. En eenmaal gepromoveerd was ik niet blij, niet opgelucht en ook niet trots. Hoewel mijn proefschrift wel bewondering kreeg waar ik op gehoopt had, had ik het liefst de proefschrift verbrand. Het heeft nog wel een tijd geduurd voordat ik weer de oude was. En zonder therapie had het waarschijnlijk nog veel langer geduurd. En dan ben ik nog gezond, een fijne relatie en beschik over vaardigheden om de stress het hoofd te bieden. Maar ik maak me grote zorgen over mensen die kwetsbaar zijn, zoals mensen met een verstandelijke beperking. Ik denk dat zij in hun leven meer stress ervaren hebben dan de meeste mensen. Sterker nog, ze ervaren iedere dag stress. En ik maak me daar grote zorgen over en ik zal uitleggen waarom. Ik begin met het onderscheid tussen stressoren en stressreacties. Stressoren, dat zijn situaties die een stressreactie uitlokken. En stressreacties zijn de processen in je lichaam en brein die zorgen voor de regulatie van stress. Maar stress zelf is een complex en moeilijk te definiëren begrip. Het is een gevoel van opwinding die je prettig kunt vinden, maar kan ook vervelend zijn. Wat voor de een stressvol is, kan voor de ander een uitdaging zijn. De een is dol op horrorfilms en de ander vindt de Walt Disney film al spannend genoeg. Het heeft met aanleg te maken, maar ervaringen zijn minstens zo belangrijk. Het hangt ook af van de vraag hoe je de situatie beoordeelt. Is die bedreigend of niet? Kan ik de stressor controleren of niet? Bruce McEwen spreekt ook het liefste van een aanpassingsproces. Hij zegt dat wij in staat zijn om ons voortdurend soepel aan te passen aan de eisen uit de omgeving. En dat kunnen we omdat onze hersenen plastisch zijn. Daarmee bedoelt hij dat we in staat zijn om steeds weer nieuwe neurale verbindingen aan te maken. En eventueel bestaande verbindingen ook weer te laten verdwijnen. Dat gebeurt overal in je hersenen. Ook in het voorste deel van je hersenen, de prefrontale cortex. Dat hersengebied is verantwoordelijk voor de bewuste controle over jouw gedachten, emoties en gedrag. En die controle die kun je uitoefenen omdat je beschikt over goed ontwikkelde executieve functies. Zoals het onderdrukken van je natuurlijke neiging om direct te reageren zonder na te denken. Om een situatie te overzien en te ordenen. Om bijvoorbeeld je gedrag aan te passen als de situatie daarom vraagt. Laten we eens kijken wat er gebeurt als we blootgesteld worden aan een stressor. Bijvoorbeeld een plotselinge luide knal. Dat signaal bereikt via de zintuigen een gebied diep in je hersenen, die vervolgens die informatie doorgeeft aan het autonoom zenuwstelsel, die direct begint met de productie van adrenaline. Je hartslag gaat omhoog, je ademhaling versnelt en er wordt extra energie gegenereerd om de spieren te activeren en alert te worden. Dus je krimpt in elkaar, je kijkt om je heen, klaar om te reageren. Een flight, fight response noemen we dat. Na dat signaal volgt een wat tragere reactie door het zogenaamde HPA-as, die extra cortisol produceert, wat ervoor zorgt dat de effecten van de stressor verminderd wordt. Want het is nodig, dat is belangrijk, want je wilt niet dat die verhoogde hartslag bijvoorbeeld te lang blijft duren. Er is nog een proces wat zorgt voor de vermindering van stress. De prefrontale cortex ontvangt ook alarmerende signalen vanuit je lichaam en pas nu realiseer je dat je geschrokken bent van iets en je wilt weten waardoor. Oh, vuurwerk, ja natuurlijk. Het is ook binnenkort oud en nieuw. Het hormoon cortisol beïnvloedt verschillende biologische systemen. Denk maar aan het immuunsysteem, het systeem dat de energiehuishouding reguleert, het cardiovasculaire systeem, hart, bloedvaten, longen, darmmaag en spieren. En omdat al die systemen nauw met elkaar samenwerken, heeft stress dus een effect op je geestelijke en je fysieke gezondheid. Je kunt je afvragen of stress gezond of ongezond is. Beide is mogelijk. Dat veel voorbeeld wat ik noemde van het lesgeven in een hoorcollegezaal vol met studenten leidt bij mij tot een milde stressreactie. En dat is gezond. Want deze reactie zorgt ervoor dat al die systemen op een positieve manier gestimuleerd worden. Bruce McEwen noemt dat dan ook optimale stress. Dus we gaan daardoor beter functioneren en we worden minder snel ziek. Maar er zijn ook situaties die kunnen leiden tot een hele heftige stressreactie. En dat kan ongezond zijn. Denk maar plotseling overlijden van je dierbare of een auto-ongeluk of een natuurramp. Zo'n acute stressreactie kan zorgen voor het tijdelijk blokkeren van die prefrontale cortex, waardoor je niet meer helder kunt nadenken, geen controle meer hebt over je emoties en gedachten, je voelt je totaal ontredderd. En op termijn kan dat zelfs leiden tot een posttraumatische stressstoornis. De lange termijn effecten die blijven evenwel beperkt, zolang jij maar de beschikking hebt over een goed sociaal netwerk. Hè? Met een partner, vrienden of familie. Maar als stress voortdurend aanwezig is en je kunt er niet aan ontsnappen, zoals bijvoorbeeld leven in armoede of je continu onveilig voelen, mishandeld of verwaarloosd zijn in de eerste paar levensjaren, dat is zeer ongezond. Dus deze vorm van chronische stress leidt op den duur tot zeer ernstige mentale en fysieke klachten die niet zomaar weer overgaan. En hoe komt dat? Als je wordt blootgesteld aan chronische stress, dan moeten jouw lichaam en brein zich voortdurend aanpassen, zonder dat ze de mogelijkheid krijgen om zich daarvan te herstellen. Er treedt zware slijtage op. Wear and tear noemen de Engelsen dat. Die stresssystemen die normaal gesproken ondersteunen bij het reguleren van stress, bij het aanpassen enzovoort, zijn dan chronisch ontregeld. Er wordt of veel te veel cortisol geproduceerd of juist veel te weinig. Bruce McEwen noemt dat allostatische overbelasting. En waar merk je dat aan? Je kunt je niet meer concentreren. Je geheugen gaat achteruit. Je verliest je zelfbeheersing. Je wordt somberder, angstiger of agressiever. En je merkt het ook aan je lichaam. Je pijngevoeligheid neemt toe. Je kunt kleine ontstekingen ontwikkelen. Je krijgt misschien te hoge bloeddruk, waardoor je hartklachten kunt krijgen. Je kunt zelfs verslaafd worden, eetstoornissen krijgen. Zelfs het verouderingsproces versnelt. Je botten kunnen sneller breken. En daarom wordt chronische stress soms ook wel toxische stress genoemd. Maar nu terug naar mensen met een verstandelijke beperking. Ik noemde ze in het begin een kwetsbare groep. En waar blijkt dat? Nou, dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat mensen met een verstandelijke beperking 2 keer vaker gezondheidsklachten en 4 keer meer medicatie krijgen voorgeschreven dan de algehele bevolking. Kinderen en volwassenen met een verstandsbeperking, ongeveer de helft daarvan, bijna de helft daarvan, laten ernstige psychische en emotionele problemen zien. En in de normale populatie is dat nog geen 10%. Als we dit allemaal overzien, dan moeten we concluderen dat die gezondheidsklachten en die psychische en mentale problemen te maken hebben met een cumulatie aan stressoren. Dat begint al in de kindertijd. Kinderen met een verstandelijke beperking groeien vaak op in armoede. Ze hebben 3 tot 4 keer meer kans om bijvoorbeeld mishandeld of verwaarloosd te zijn. Kijken we naar de situatie van volwassenen met een verstandsbeperking in Nederland, dan woont de helft samen met mensen met dezelfde beperking. Ze hebben niet kunnen kiezen met wie ze willen samenwonen, wie hun begeleiders zijn. En regelmatig gebeuren er conflicten tussen bewoners of zijn ze slachtoffer van geweld. Ze moeten ook vaak verhuizen weer naar een andere woongroep met weer andere bewoners en weer andere begeleiders. En dat vraagt het uiterste van hun aanpassingsvermogen. Als we kijken naar de dagelijkse situatie van mensen met een verstandsbeperking, dan wordt dat gekenmerkt door heel veel stressmomenten waar ze niet aan kunnen ontsnappen. Plotseling blijkt er een andere begeleider dienst te hebben dan de begeleider waarop je gehoopt had. De taxi die je door de week naar je werk brengt, die is weer te laat. Even onverwacht een andere buschauffeur. En op die plek waar jij altijd zit, zit weer die vervelende man. Je moet 2 keer per dag je tanden poetsen en 1 keer per dag douchen, terwijl je dat afschuwelijk vindt. Je kunt niet zomaar weglopen als je het allemaal te spannend vindt. En als je je terug wilt trekken op je kamer, dan vinden de begeleiders dat niet goed voor je. Daar komt nog bij dat mensen met een verstandelijke beperking kwetsbaarder zijn voor stressoren. De wetenschap heeft daar 4 verklaringen voor. Op de eerste plaats, bij mensen met een verstandelijke beperking is door afwijking in de hersenontwikkeling die prefrontale cortex slecht ontwikkeld, waardoor ze ook slecht ontwikkelde executiefuncties hebben. Dat betekent dus dat ze vaak helemaal niet begrijpen dat ze stress hebben. Laat staan dat ze weten hoe ze die stress moeten verminderen. Hun hersenen zijn veel minder plastisch dan die van ons, waardoor ze minder makkelijk zich kunnen aanpassen aan de eisen van de omgeving. Door die vroege ervaringen zijn ze waarschijnlijk stressgevoeliger geworden. Dat verklaart waarschijnlijk ook waarom ze zoveel behoefte hebben aan controle, aan duidelijkheid, aan bevestiging en aan structuur. Tot grote ergernis soms van begeleiders. En als vierde, een sociaal netwerk wat hen zou kunnen beschermen, hebben ze vaak niet. Tot besluit wil ik een oproep doen aan alle zorgprofessionals om samen na te denken hoe we zoveel mogelijk mensen met een verstandsbeperking tegen stress en de gevolgen daarvan kunnen beschermen. Natuurlijk, er zijn effectieve interventies beschikbaar die stress kunnen verminderen. Maar het zou toch veel mooier zijn en beter zijn als we stress kunnen voorkomen. Het begint naar mijn idee met te realiseren dat stress in kleine dagelijkse momenten zit. Ik heb die voorbeelden genoemd. Nou, als we dit soort situaties herkennen, dan moet het mogelijk zijn om te zorgen dat zij minder stress ervaren.